Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 98, de versen 1 en 2. We willen deze morgen het kerstevangelie lezen uit twee gedeelten van het woord van God. Het eerste is het bekende gedeelte uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 7. En daarna lezen we uit Matteüs 21, de versen 33 tot en met 46. We noemen nu Lucas 2, de versen 1 tot en met 7. En daarna Matteüs 21... de versen 33 tot en met 46. En na de laatste schriftlezing zingen we samen uit Psalm 118 het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118 vers 11 na de lezing van het laatste schriftgedeelte. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En het tweede gedeelte is Matteüs 21 vanaf het 33ste vers. hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en zette een tuin daarin en groef een wijnpersbak daarin en bouwde een toren en verhuurde die aan de landslieden en reisde buitenslands. Toen u de tijd der vruchten genaakte, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden nemende zijn dienstknechten, hebben de een geslagen en de andere gedood en de derde gestenigd. Wederom zond hij andere dienstknechten, meer in getal dan de eerste, en zij deden hun desgelijks. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, zij zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden de zoon ziende, zeiden onder elkander, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende, wierpen zij hem uit buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer dan de heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? Zij zeiden tot hem, hij zal de kwade een kwade dood aandoen en zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijd zullen geven. Jezus zeide tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. En zoekende hem te vangen, vreesden zij de scharen, terwijl deze hem hielden voor een profeet. Tot zover de schriftlezing. We worden nu geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een van de kinderen van de gemeente, aan onze Peter. En ik lees u daartoe het formulier. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen, en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onzer zonde en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En nu wel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zo velen als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon, Jezus Christus, inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende, met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat hij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten. En ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik je verzoeken op te staan om te antwoorden op de vragen? Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop je antwoord? Ook mijn antwoord is ja. U zult het begrijpen, gemeente, dat het vanmorgen moeilijk is om mevrouw toe te spreken. En ook moeilijk is om mezelf toe te spreken. Ik dacht daarom dat het juist was dat ik een paar woorden zou zeggen tot u allen. En dat ik daarin heel nadrukkelijk ook mevrouw en mezelf zou betrekken. Het wordt nogal eens gezegd vandaag. Is het nog mogelijk om kinderen groot te brengen en op te voeden, nu deze 20e eeuw ten einde spoedt? En dan denken we aan de tijdsomstandigheden, de verwording die op allerlei terreinen doorwerkt. U denkt misschien ook aan dat altijd weer aangrijpende woord van de Heere Jezus Christus, als hij zegt, zal ik nog geloof vinden als ik kom? En al weten we niet wanneer hij wederkomt. Eén ding is zeker, dat we leven steeds dichter naar dat uur toe in de laatste dagen. Zal er nog geloof zijn? We zien zo weinig en horen zo weinig van dat doorbrekende werk. Hoe kun je onder zulke tijdsomstandigheden in die laatste dagen kinderen grootbrengen, kinderen opvoeden? Zien we het niet rondom ons heen? Mensen die het verbond van God verbreken? Zien we het, als we eerlijk zijn, niet in ons eigen hart? Weten we het ook niet van de harten van onze kinderen? De neiging om van God af te dwalen? We hebben het gehoord uit het formulier. Ze is er van het begin af aanwezig. Kun je in zo'n tijd kinderen opvoeden? En kun je in zo'n tijd kinderen grootbrengen? Kun je als zondige vader, als zondige moeder, zondige kinderen grootbrengen? Als dat op u afkomt, als dat op ons afkomt, dan zie je aan alle kanten onmogelijkheden. Onmogelijkheden die je met verschillende woorden kunt beschrijven, maar die ten diepste allemaal onmogelijkheden zijn voor ons in deze tijd. En toch kan het nog. Want er worden ook in deze laatste dagen nog kinderen gedoopt. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En weet u waarom dat gebeurt, ook vandaag nog gebeuren mag? Omdat zijn trouw zelfs rust op het late nageslacht. Ook op kinderen die in de laatste dagen geboren worden. Ook op kinderen die in deze tijd worden opgevoed. Ouders, en ik zeg het tot mijn vrouw en tot mezelf ook, zullen we dat nooit vergeten. En zullen we veel pleiten op de trouw van God, die zelfs op dit late nageslacht rust. U zegt misschien, er staat ook nog wat achter. En dat willen we ook aanstippen. Zijn trouw, het staat in de schriften. Het wordt verzegeld in het water van het sacrament. Rust zelfs op het late nageslacht. Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. En daar ligt de roeping voor ons en voor onze kinderen. Ouders, zullen we het onze kinderen voorhouden, dat die trouw van God vanaf de geboorte bezegeld in de doop op onze kinderen ligt. Trouw verbond van God. Maar dat die trouwe God vraagt of wij zijn verbond niet zullen schenden. Zullen we het bij de opvoeding niet doen? Dat verbond schenden en overtreden. Zullen we het onze kinderen voorhouden? Blijf bij de woorden. Blijf bij het verbond van God. Overtreed die heilige woorden niet. Want alleen in die weg is er heil te verwachten. Want God heeft in zijn trouw aan ontrouwe mensen, aan ontrouwe kinderen, aan ontrouwe ouders, zijn Zoon gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Om die Zoon te kennen, kind dat geboren is in Bethlehem, dat is nodig voor ons en voor onze kinderen. En dat kan ook in deze laatste tijd nog, omdat toch Gods trouw rust op het late nageslacht. We willen daar ook samen van zingen. Gemeente uit Psalm 103, 9e vers. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. 103, het 9e vers. Peter, Arie, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We zingen gemeente de zegenbede uit Psalm 134, het derde vers, en we zingen dat staande. Eindigen we deze plechtigheid met het dankgebed van het formulier en vragen we de Heere om zijn zegen voor het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon. En alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon. Dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden. En in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heere, almachtige en eeuwige God, wil u dat doen om uw verbonds wil. Wij hebben het met de woorden van het oude formulier beleden, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. Dat geldt van ons allen. Dat geldt van al onze kinderen. Ook van onze kleine Peter. En nu is er een wonder nodig. Dat wonder van uw genade. En we komen deze morgen tot u om te vragen. Of u dat wonder van uw genade ook in zijn leven wilt verheerlijken. Heere, wil het betonen in zijn leven. Dat uw trouw rust op het late nageslacht. En dat het alleen maar door uw trouw kan. Want van ons uit is het onmogelijk. Wil u dan zelf in uw trouw en in uw ontfermingen hem bezoeken met uw heil en hem leren wat nodig is voor de eeuwigheid. Heere, schenk dat aan alle kinderen die tot de gemeente behoren. O God, u hebt ons, onze gezinnen, vele kinderen toevertrouwd. Wil u geven dat uw trouw mag blijken. En dat de krachtige bediening van uw Heilige Geest ook onder ons en onze kinderen zichtbaar mag worden en we het horen mogen. Deze, die, is opnieuw geboren. Veranderd, vernieuwd door de werking van de Heilige Geest. Heere wil ons bezoeken met de koning die in Bethlehem geboren is. De Heere Jezus Christus. Hij die gekomen is. Zoon van uw liefde. Laat hij ook door uw woord en door uw geest tot ons en tot onze kinderen mogen komen. En wil u vanmorgen, wanneer het kerstevangelie in deze dienst voor ons geopend ligt, ons vanuit het kerstevangelie onderwijzen en wijzen op die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Heere, leer het ons en onze kinderen om die blijken van uw geduld en van uw goedheid en van uw genade die in Christus Jezus te vinden zijn en die ons wekelijks verkondigd worden, om die blijken van uw goedheid en genade niet te verachten. O God, breek dan door alle hindernissen die er bij ons zijn heen en bekeer ons voor het eerst en ook opnieuw. Bezoek ons met uw heil. Bezoek ons met het heil van hem die geboren is, zodat het werkelijk kerst mag worden. Christusfeest, waarop de Christus verheerlijk mag worden in zijn eigen werk. Heere, dat betekent dat wij vernederd moeten worden. Dat alles van ons eraan moet. Dat wij belijden moeten dat wij dit alles niet verdienen en het er ook niet naar maken. Aan onze kant is alles tekort, alles verzondigd. Maar wil u het doen om deze gezalfde koning, die geboren is in Bethlehem, om deze zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. Heere, bezoek ons met uw heil om Jezus wil. Dat vragen we van u in de vergeving van al onze zonden uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 80, daarvan de verzen 9 en 11. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de dienst des Heren. Psalm 80, de verzen 9 en 11. Keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. En het 11e vers, behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Het 9e en het 11e vers van Psalm 80. Aan het einde van de prediking zingen we uit Psalm 85 het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont. Het eerste vers van Psalm 85 aan het einde van de prediking. En we willen deze morgen het kerstevangelie overdenken, gemeente, vanuit de woorden die we lezen in het laatste gedeelte, zoals dat u is voorgelezen, Matteüs 21, 37ste vers, het eerste gedeelte. Daar lezen we het woord van God en onze tekst, Matteüs 21, vers 37a. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon. Er zijn van die dingen, gemeente, die je je leven niet meer vergeet. Het zal ruim 10 jaar geleden gebeurd zijn dat ik een begrafenis moest leiden in een vakante gemeente. Een man van even 50, zo in de kracht van zijn leven nog, was heel plotseling overleden. En na de rouwdienst in de kerk stroomden de familieleden en kennissen samen rondom de geopende groeven. Recht tegenover me kwam moeizaam de oude vader van de overledene naar het graf gelopen. Hij was oud, zeker 80 jaar, en gebroken van verdriet. En terwijl de mensen hun plaatsen nog zochten rondom het graf, zei hij zo zacht voor zichzelf heen: jongen, in de oorlog heb ik je uit de handen van de Duitsers kunnen redden. Maar uit de handen van deze vijand heb ik je niet kunnen bevrijden. Begrijpelijk niet dat die oude man deze dingen zei. Want welke vader of moeder zou zijn kind niet willen beschermen voor ellende, voor gevaren, voor de dood? Zeker, dat is begrijpelijk. En toch, toch lezen we in het kerstevangelie dat er een vader was die zijn kind dit alles niet bespaarde. Die zijn zoon niet bewaard heeft voor de ellende en voor de gevaren en voor de dood. Maar die zijn zoon in dat alles overgaf. Zo mogen we vanmorgen het kerstevangelie lezen. Als we nadenken over de woorden: en ten laatste zond hij zijn zoon. Dat is ook het thema voor de prediking. En we willen dat naar 3 kanten uitwerken vanmorgen. Ten eerste, als eindpunt van Gods voorbereiding. Ten tweede, als dieptepunt van Gods ontferming. En ten derde, als kruispunt van Gods barmhartigheid. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon. Als eindpunt van Gods voorbereiding. Als dieptepunt van Gods ontferming. Als kruispunt van Gods barmhartigheid. Tijdens deze dagen wordt het heel bekende kerstevangelie uit Lucas 2 overal gelezen. In de kerk, maar ook nog op allerlei andere plaatsen. Zelfs op plaatsen waar je het geopende woord eigenlijk niet eens zo spoedig zou verwachten. En juist daarom bestaat het gevaar, gemeente, dat we dat kerstevangelie helemaal op zichzelf gaan beschouwen. Helemaal apart gaan zetten. Maar laten we het vanmorgen niet vergeten dat dat kerstevangelie niet apart staat. Maar dat dat diep verankerd ligt in het geheel van de openbaring van God, in het geheel van de schrift. Zo heeft het kerstevangelie ook een heel lange voorgeschiedenis. Een voorgeschiedenis die terugreikt tot in de geschiedenis van Israël, ja, tot aan het begin van de geschiedenis van deze wereld toe. Kerstfeest is voorbereid. De geboorte van Christus is voorbereid. Eeuwenlang. Op dat laatste valt vooral in onze tekst de nadruk. Want in de gelijkenis wordt het onderstreept dat God ten laatste zijn zoon zond. Dat woord ten laatste duidt al aan dat er aan dat zenden van de zoon heel wat vooraf is gegaan. Wat dan allemaal? Wel, laten we heel kort de gelijkenis op de voet volgen. Er wordt in deze gelijkenis gesproken over een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. En blijkbaar deed die landeigenaar dat met heel bijzondere zorg. Hij plantte de jonge wijnstokken. Hij zette om die geplante wijnstokken een heg of een schutting, in ieder geval een omheining. Hij liet een wijnpersbak aanleggen en een uitkijktoren bouwen, waarin de wacht gehouden kon worden voor dieven en andere gevaren. En toen sloot hij een contract, zouden we zeggen, met landlieden, met pachters. Mensen die verstand van de wijnbouw hadden en aan hen vertrouwde hij de zorg voor die wijngaard toe en zelf reisde hij buitenslands. Wel, de strekking van deze geschiedenis is voor ieder die een beetje thuis is in de schriften duidelijk. Want in het Oude Testament is de wijngaard een heel bekend en geliefd beeld voor het volk van Israël, het volk van het verbond. Zo leest u het in Psalm 80, de psalm die we zo even zongen. Zo leest u het ook in Jesaja 5. En dat betekent dan ook dat in deze gelijkenis van de Heere Jezus Christus over het verbondsvolk, het volk van Israël, gesproken wordt. Die landlieden die ons hier worden voorgesteld zijn de leiders van het volk, aan wie de Heere als het ware het volk, het gezag over zijn volk heeft toevertrouwd. En God zelf is de uiteindelijke eigenaar. Hij, de grote God van het verbond, is de landheer. En u wordt in deze gelijkenis de grote zorg, de ontroerende zorg van God voor zijn wijngaard getekend. Hij heeft die wijngaard aangelegd. Hij heeft het volk van Israël het leven gegeven. Ja, wat meer is, hij heeft het volk van Israël tot zijn verbondsvolk gemaakt. Bovendien heeft hij die wijngaard afgeschermd met een heg als een bescherming. Dat betekent dat God het verbondsvolk Israël apart gezet heeft, te midden van de volkeren. Hij heeft er een heg, een omtuiging gezet. Dat is de omtuiging van zijn heilige wet. Want hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Zo wou hij met geen volken handelen. Inderdaad, apart gezet, omringd met de heilige wet. En we lezen ook dat de God van het verbond zijn dienstknechten naar die wijngaard stuurde, predikers van het woord, om hen te onderrichten. Boodschappers die kwamen met de tijdingen in zijn naam. Inderdaad, als we dat alles zo op ons in laten werken, dan mogen we zeggen in het licht van de zorg van deze grote eigenaar van de wijngaard, wat kon die eigenaar van de wijngaard meer aan die wijngaard doen? Om het te zeggen met een bekend woord uit de schriften, wat is er meer aan mijn wijngaard te doen wat ik aan hem niet gedaan heb? Inderdaad, God heeft alles aan die wijngaard Israël gedaan. De Heere heeft alle zorg, alle zegen aan dat volk besteed. Maar wat gebeurt er? Het wordt in deze gelijkenis heel scherp en onthutsend aan ons voorgehouden. Die eigenaar die dus buitenslands is, zendt in de tijd van de oogst enkele dienstknechten om het deel van de oogst op te eisen dat hem toekwam. Klaarblijkelijk had die eigenaar met de landlieden van de wijngaard, met de pachters, een contract afgesloten waarin zo ongeveer dit stond: jullie mogen de zorg over de wijngaard hebben. Jullie mogen ook de opbrengst van die wijngaard hebben. Jullie mogen daaraan verdienen. Maar zoveel procent van de opbrengst van de wijngaard is voor mij, want ik ben de eigenaar. Dat was afgesproken. Daar had die eigenaar dus recht op. Maar toen die dienstknechten kwamen, zo lezen we in de gelijkenis, en het deel vroegen waar de eigenaar recht op had, toen werd hun dat koud weg en hard weg geweigerd. En niet alleen dat, maar die ene dienstknecht werd gegrepen en geslagen, de volgende werd gedood en de derde werd gestenigd. En toen een van die dienstknechten bebloed en gewond met de tijding bij de Heer kwam dat dit het verloop geweest was, toen reageerde die landheer niet onmiddellijk in toorn. Dat zou te begrijpen geweest zijn, zeer zeker. Maar hij toonde een onbegrijpelijk geduld en mededogen. Opnieuw zond hij dienstknechten met hetzelfde verzoek. Maar het verging ook dit keer die dienstknechten niet anders, gedood, verwond, gestenigd. En we lezen in de andere evangelieën, hij zond zelfs ten derde male een zending dienstknechten, maar ook die gedood, verwond, gestenigd. De Heer Jezus laat zien dat zo het verging met de dienstknechten van God die in de loop der eeuwen tot Israël gezonden zijn. Gods knechten die in de naam van de God van het verbond tot Israël kwamen, Mozes, de profeten. Velen van hen hebben smaad ondervonden. Sommigen van hen zijn gedood. Anderen van hen zijn gestenigd. De Heer Jezus heeft het toch zelf gezegd toen hij in Jeruzalem was. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt, degene die tot u gezonden zijn. Dat was het lot geweest van de knechten die tot de wijngaard Israël kwamen in de tijden van het Oude Testament. Ja, maar zegt u, dat verzet, die verbittering van die wijngaard Israël is toch onbegrijpelijk, onredelijk? Inderdaad, in de manier waarop de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt aan zijn tijdgenoten en ook aan ons nog laat prediken, wordt heel nadrukkelijk duidelijk het onredelijke en het onbegrijpelijke van het verzet van Israël tegen de God van het verbond. Want die God van het verbond had recht op de vruchten. Hij had recht op de vruchten in Israël. Vruchten van geloof en van bekering. Vruchten van dienst en van aanbidding. En laten we de lijn meteen maar doortrekken, gemeente. God heeft niet alleen recht op de vruchten van het verbondsvolk van het Oude Testament. God heeft ook recht op de vruchten in het verbondsvolk van het Nieuwe Testament. God heeft recht op vruchten in het leven van u en van mij. En u zendt God zijn boodschap. Hij zendt die niet één keer. Hij zendt die telkens opnieuw en telkens opnieuw. En in de boodschap die wekelijks klinkt van de kansel, in de boodschap die we dagelijks, hoop ik, lezen in het woord van God, komen allerlei woorden tot ons, maar komt ook telkens opnieuw dit woord tot ons. En waar is nu de vrucht in uw leven, in jouw leven, de vrucht waarop ik recht heb? Want laten we het niet vergeten, jonge mensen, kinderen, God heeft ons gezegend. Hij heeft ons het leven gegeven, de gezondheid. God heeft ons bij zijn woord groot doen worden. We zijn van kindsbeen af vertrouwd met de schriften. God heeft ons iedere week opnieuw op de zondagsschool, op de catechisatie en in de kerk het woord doen horen, vermaningen. Woorden waarin eerlijk gezegd werd wie we waren. Maar ook uitnodigingen, woorden die ons lokken, zoek mijn aangezicht. God heeft misschien al zoveel jaren in uw leven, die al 60 of 70 bent, tot u gesproken. En die boodschap die door middel van zijn knechten, door middel van het woord tot u kwam, daarin kwam de vraag tot u: en waar zijn nu de vruchten? U bent gedoopt. U hebt het woord gehoord. U houdt misschien van de zuivere prediking van het woord. Maar waar zijn nu de vruchten? En toen God geen vrucht zag in uw leven, toen u 12 jaar was. Toen u 25 was. Toen heeft de Heere niet gedaan wat verdiend zou zijn. En zeggen, laat die wijnstok afgehouden worden. Waarom beslaat hij nog langer nutteloos deze aarde? Toen heeft God uw levensdraad niet afgesneden. Toen heeft God gezegd, laat nog maar een dienstknecht komen. En laat het woord nog maar gepredikt worden. En laat het woord nog maar weer uitgaan. Maar in de prediking van dat woord hoort u de klacht van God. De vraag van God. En waar zijn nu de vruchten? Als we op die vraag eerlijk moeten antwoorden. Heren, er is geen vrucht van geloof en van bekering. Er is geen vrucht van vernedering van het hart. Van een ootmoedig smeken, Heere, zie op mij in gunst van boven. Is het niet om ons weg te schamen, als we het woord verwerpen, en als we God in zijn geduld, in zijn langmoedigheid telkens beschamen, en eigenlijk iedere keer als het woord aan ons verkondigd wordt, en als we thuis het woord aan tafel of 's avonds lezen, zeggen voor ditmaal ga heen. Misschien nog wel eens onverschillig dat woord een steen nawerpen. Zoals de landlieden de boodschappers stenigden. Ik wil het niet horen. Later, later. Maar het wordt nog erger. Want die afweer die er in het hart van mensen is, die er bij het oude Israël is en die er van nature in ons aller hart is. Die afweer die ons in deze gelijkenis getekend wordt, bereikt zijn hoogtepunt wanneer de Heere God het grootste bewijs van zijn ontfermingen zendt. En dat is zijn eigen zoon. Het zenden van de profeten, van de boodschappers, was nog maar voorbereiding. De grootste gave van God komt naar de wijngaard Israël, als hij ten laatste zijn zoon zendt. En ik hoop dat u met me meevoelt wat een spanning, wat een ontferming, wat een diepe bewogenheid er ligt achter deze woorden die de Heere Jezus zelf uitspreekt. En ten laatste. Ik hoor daarin de woorden uit die oude adventszang van Maria, de moeder des Heren. Hij heeft na lang geduld. Ten laatste. Zond hij tot hen zijn zoon. Toen de boodschap van de profeten niet gehoord werd. Toen het volk als antwoord op de boodschap van de profeten het juk van het verbond heeft afgeworpen. En gezegd heeft, aan de kennis van uw wegen hebben we geen lust. Toen zond God zijn zoon. Ten laatste. En dat was het blijk van zijn grote liefde. Liefde die vader had. Ook al hadden die eigenaars, ook al hadden die huurders, die pachters van die wijngaard, zijn dienstknechten gedood. Onbegrijpelijke liefde. Onbegrijpelijk geduld. Kijk, en daar wil de Heere Jezus juist in deze gelijkenis de nadruk op leggen. Dat het zenden van hem, het geboren worden van hem, voortkomt uit onbegrijpelijke liefde. Onbegrijpelijke liefde met vijanden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat staat geschreven boven de kribbe. En in de manier waarop Marcus de gelijkenis beschrijft, wordt dat nog extra onderstreept als in de gelijkenis ook gezegd wordt. Toen zond die Heer zijn Zoon, zijn enige, die hij lief had. Gods lieve Zoon werd uit liefde gezonden. Hij werd gezonden allereerst tot Israël. En in Israël werd hij gezonden tot deze wereld. Geboren uit Maria. Geboren in de koningsstad Bethlehem. Geboren in vernedering en in armoede. Want daar werd de Heer Jezus geboren, de Zoon van Gods liefde, in een stal. Daar werd hij neergelegd in een voerbak, in een kribbe. Zo lief had God de wereld. Wel zult u zeggen, als dan de geboorte van de Heer Jezus Christus, de zending van de Zoon van God naar deze wereld, een bewijs is van de liefde van God. Eigenlijk zoals onze gelijkenis het tekent, een bewijs is van onbegrijpelijke liefde. Dan zal toch dit keer, dit liefdebewijs, dit hoogste liefdebewijs wat de Heere geeft, de harten van die mensen, de harten van die mensen in de wijngaard wel vertederen. Dan zullen ze nu toch wel een keer klein worden en tot andere gedachten komen. Want als de Zoon van God komt, dat is toch het diepste punt van Gods ontferming. Verder kon God niet gaan. Meer kon God niet geven dan zijn lieve Zoon. En wat ziet u? Die pachters. Ze verwerpen ook de Zoon. Ja, in bittere, onbegrepen haat doden ze hem en werpen ze hem buiten de wijngaard. Ook de Zoon, de geboren koning, wordt verworpen. U ziet het gebeuren in de kerstgeschiedenis. Hij is tot het zijne gekomen. Dat betekent, hij is tot zijn verbondsvolk, tot zijn wijngaard Israël gekomen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. De hoge priester, schriftgeleerden en fariseeën, ze horen de tijding uit de mond van de wijze dat de Christus in Bethlehem geboren is en dat de sterreteken is. En ze geven de wijze nog inlichtingen. Maar ze komen niet om te zoeken en te onderzoeken. De inwoners van Bethlehem, ze horen het getuigenis van de herders, die de wonderen van God vertellen. Maar Bethlehem loopt niet samen om de koning van Bethlehem te aanbidden. Als Christus komt, dan verwerpt de wijngaard Israël hem. Hij is tot het zijne gekomen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ja, het volk van de wijngaard, het volk van Israël zal straks deze koning die geboren is in Bethlehem uitwerpen en aan het kruis nagelen. Want laten we het niet vergeten. Als Christus de geboren koning niet welkom was in Bethlehem, en als de zijnen zijn wijngaard Israël hem niet aannamen, dan liggen er over dat geboren worden van Christus, over de kribbe van Bethlehem, al de schaduwen van de vernedering, al de schaduwen van het kruis. Weg met deze, weg met deze. Want Christus is op deze wereld gekomen, in deze wereld geboren, om verworpen te worden, om gekruisigd te worden. En de vraag komt tot ons. God heeft niet alleen zijn woord aan ons gegeven, maar in het woord van God wordt ons Gods grote kerstgave gepredikt. Christus Jezus ten laatste tot deze wereld gekomen. Christus Jezus, boven wie het geschreven staat, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven is. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Nu die Christus gekomen is, nu die Christus gepredikt is, nu die Christus gepredikt mag worden, nu Christus zichzelf openbaart in het geheel van de goddelijke schriften. Wat hebt u, wat heb jij met die geboren koning gedaan? Want die geboren koning wil aanbeden worden. Die geboren koning wil door het bevende, schuchtere geloof omhelst worden. Die koning wil verheerlijkt worden in het zalig maken van zondaren. En daarom, wat hebt ge met die koning gedaan? Wat hebt ge met de Heere Jezus gedaan? O, denk niet dat hij niet tot u gesproken heeft. Denk niet dat hij niet aan u verkondigd is. Hij spreekt in het zichtbaar evangelie, als in het sacrament van het heilig avondmaal het brood gebroken wordt en de wijn vergoten wordt. Hij spreekt in het zichtbaar evangelie als het water gesprenkeld wordt op het voorhoofd van een kindje. Hij sprak ook tot u toen misschien zoveel jaar geleden het water op uw voorhoofd gesprenkeld werd. Het teken van Christus. Teken dat heen wijst naar zijn bloed. Hij spreekt tot u wanneer zijn ernstige vermaningen komen. Hij spreekt tot u wanneer zijn liefelijke nodigingen komen. Hij spreekt tot u als de geboren koning in Bethlehem, het woord dat vlees werd. Hij spreekt tot u in zijn lijdensgang, in zijn stervensuur. Wat hebt ge met Jezus gedaan? Met het evangelie van de gekruisigde. O, er zijn nog steeds mensen, net als die mensen van de wijngaard uit de gelijkenis. Er zijn nog steeds mensen onder ons, misschien noem ik uw naam, die onder de ernstigste prediking niet verslagen worden in het hart. Die onder de lieflijkste nodiging van het evangelie niet bewogen worden. Die als de geboren koning in het gewaad van zijn woord nabijgebracht wordt. Niet op de knieën vallen, maar doorleven. Noem ik uw naam? Beroert u dat nooit? Beeft u daar nooit onder? Als die scherpe vraag uit de mond van hem op wiens lippen genade is uitgestort, klinkt, wat denkt ge dan dat de Heer van de wijngaard doen zal met die landlieden? Wat denkt ge dat hij doen zal met mensen bij wie het liefelijkst evangelie en de scherpste prediking geen vrucht droeg? Ja, de fariseeën vellen zelf hun vonnis. Ze zeggen, ja, het is alleen maar recht. Als hij die kwaden een kwade dood zou laten sterven. En de apostel zegt het in de brief aan de Hebreeën zo diep indringend. Hoeveel zwaarder oordeel zult ge ontvangen die het bloed van het verbond hebben vertreden en die de Zoon van God hebben veracht. Hoeveel zwaarder oordeel? Ontzettend. Als wet en evangelie, als de prediking van recht en van genade onze harten niet meer beroert en ons levens niet meer wakker schud. En toch, Toch is dat niet het enige woord wat de Heere Jezus Christus spreekt. En toch is dat niet het enige woord wat op kerst klinken moet en klinken mag. Want al vellen de fariseeën hun vonnis, wijst de Heere Jezus erop dat ten laatste zond hij tot hen zijn zoon. En die zoon is niet gekomen om te verderven, is niet gekomen om te gronden te richten, maar de steen die door de bouwlieden verworpen is, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. En met dat woord laat de Heere Jezus Christus zien wat de werkelijke bedoeling van zijn komst was. Al wordt hij veracht en bespot, al wordt hij aan het kruis genageld, al heeft Israël geen behoefte aan de kennis van zijn wegen, al wordt hij verworpen, toch is hij de hoeksteen waarop het gebouw van God zal oprijzen. Toch is hij de rotssteen waardoor arme zondaren zalig mogen worden. Toch is hij Jezus, de Christus. Dat is wat. Want al is het zo dat de wijngaard Israël, al is het zo dat u en ik vanwege ons verzet tegen God, vanwege onze zonde en onze schuld de dood verdiend hebben, Toch zendt de Heere ten laatste zijn zoon. Hij zendt zijn zoon, geboren als een kind, om zondaren zalig te maken. En daarom is de zending van de zoon de doorkruising van een welverdiend oordeel. God zendt zijn zoon om aan zondaren barmhartigheid te bewijzen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw, aan Israël nooit gekrenkt. Mensen die het oordeel verdienen, mensen die het er niet naar gemaakt hebben, die er niet om gevraagd hebben, ze worden bezocht. God zendt ten laatste tot hen zijn zoon. En hoe leren we die barmhartigheid van God in die geboren koning nu kennen? Weet u het niet? Het is toch zo? Als we nu onze zonde en onze schuld voor God leren kennen en leren belijden. Als we nu voor God gaan buigen, met alles wat tekort is aan onze kant, ja, dan gaan we het zien niet, dat we nu verlossing nodig hebben, dat we barmhartigheid nodig hebben. Misschien is er zo iemand in de kerk vanmorgen, een jongen of een meisje, een oudere, die het zegt, ja inderdaad, als ik let op dat geduld van God en op die ontfermingen van God, die God bewezen heeft in de zending van zijn zoon, dan moet ik zeggen, zoveel keren heb ik de roepstemmen van God voorbij laten gaan. Zoveel keren heb ik zelf over ontroering in mijn hart heen geleefd. Zoveel keren heb ik de God van het verbond laten roepen. Heb ik het woord van God dichtgesloten, nu niet aan de kennis van uw wegen, geen lust. En misschien zeg je het wel, mijn hart is zo hard. Misschien zeg je het wel, mijn zonden zijn vele. Misschien is er in stilte wel eens een ogenblik dat je het voor God zegt, Heere, ik ben zo arm, want ik mis u. Kijk, als je dat voor de Heere oprecht gaat belijden, dan heb je geen rust meer in je leven. Dan wordt al dat verachten van God al dat verachten van zijn roepstemmen en van de tekenen van zijn goedheid, dat wordt schuld. En dan wordt de vraag zo diep in je binnenste wakker geroepen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Zou het ooit kunnen dat zo'n verachter van het woord, zo'n verachter van God en van Christus behouden wordt? Zou het ooit mogelijk zijn? Dat is toch een vraag niet die wel eens boven komt. Als je ziet hoe onmogelijk het is aan onze kant. En weet u wat Gods antwoord dan is? Het is ook niet mogelijk aan uw kant. Want dat hart is zo hard. En die schuld is zo groot, die kun je nooit wegwerken. En dat hart is zo hard, dat kun je zelf nooit verbreken. Maar nu heb ik ten laatste mijn zoon gezonden. Teken van mijn liefde. Teken van mijn gunst. En die zoon is nu in de armoede geboren. Zie het in het kerstevangelie. Een arme dochter van koning David. Maria. Beestenstal. Geen plaats in Bethlehem. Herders. Mensen in lompen gekleed waarschijnlijk. Dat is het wat we in het kerstevangelie zien. Hij is in de armoede geboren. En nu wil hij arme mensen bij zijn kribben zien. Arme mensen wil hij ontmoeten. Vijanden. Mensen met harde harten. Mensen die het zelf niet meer kunnen. Mensen die het zelf niet meer weten. Mensen die geen rechten hebben. Die van hun vijandig hart niet af kunnen komen. Die hun schuldregister niet kwijt kunnen raken. Zulke mensen wil hij zien bij zijn krib. Zo wil hij ze zien op gebogen knieën. Ziet u het niet? Die herders in hun lompen, met de aarde van de velden van Efrata nog aan de ruwe bolsters van hun kleed. Ze buigen bij de kribbe. Want rijken heeft hij ledig weggezonden. Maar armen ontvangt hij bij zich. Armen heeft hij met goederen vervuld. Ja, nu wil die geboren koning die armoede van arme zondaren, die leegte van lege zondaren, die schuld van schuldige zondaren op zich nemen. Want hij neemt de armoede van zijn arme kerk over. Hij neemt de schuld van zijn schuldige kerk over. Hij laat van het begin van zijn menswording af tot het einde van zijn leven toe heel die schuldenlast op zich. Daarom werd hij geboren. Om arm te worden voor zijn kerk. En om als een arme man van smarte de schuld en de dood weg te dragen. En zo wordt hij voor allen die God vrezen, voor allen die God oprecht nodig hebben, dierbare zoon van God, als die vernederde Christus, arm geworden, om al die hardheid en koudheid, al die schuld en al die dwaasheid op zich te nemen. Daar is hij in de kribbe al mee begonnen. Is hij zo voor u dierbaar geworden, een vernederde Heere Jezus? Want een arme Jezus en een arme zondaar, die horen van Gods wegen bij elkaar. En door die armoede van Christus, door die vernedering van Christus, kunnen nu arme zondaren zalig worden. Daarom wordt juist in die armoede van Christus zoveel rijkdom gezien. Als we met lege handen en lege harten mogen knielen voor die koning. Als we met lege handen en lege harten vijanden, schuldigen, leren buigen voor hem. Dan is alles wat aan hem is, aan Christus Jezus, in doeken gewonden, liggende in de kribbe, schoon. Alles wat aan hem is, is goed. Spreekt van genade, van ontferming. Toe, zo is het toch kerstfeest niet? Zo is het toch kerstfeest voor het volk van God. Jezus Christus, om mijnentwil arm geworden, daar hij rijk was, voor vijanden arm geworden, daar hij rijk was, opdat hij armen met zijn rijkdom vervullen zou. Zo is hij gekomen. En ten laatste gaf God zijn zoon. Zo wil hij nog komen door woord en geest. Om de schuld te delgen. Om de gunst van God te verkondigen. Om het te zeggen. Tot arme zondaren. Tot al zijn kinderen. Ondanks al uw zonde, al uw vijandschap, al uw verzet. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Hij heeft de schuld van zijn volk uit zijn boek gedaan. Hij ziet geen van hun zonde aan. Amen. Eindigen met dankzegging in gebed. Heere, gij hebt uw zoon gegeven. Het liefste wat u had, meer kon u niet geven. En alleen dat was genoeg. Om vijanden met u te verzoenen. Om schuldigen hun schuldbrief kwijt te schelden. Wat heeft u bewogen, Heere? Dwars tegen alle vijandschap en verzet en onverschilligheid. ten laatste zond u uw zoon. O God, leer ons met de apostel zeggen, Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Geef dat we daar deze ogenblikken en ook verder deze dagen over na mogen denken. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Maar we bidden ook, Heere, wil u om die onuitsprekelijke gave in Christus nu ook verder werken. Want in de veelheid van de onderdanen is toch de heerlijkheid van Koning Jezus. O, wil uw vijanden te sterk worden en leren vragen naar uw genade. Wil u jonge mensen bekeren, wil u nog in de geslachten werken, opdat het ook onder ons en onze kinderen mag zijn. Zij zullen u eerbiedig vrezen. Heere, aan onze kant is het verzondigd, want wij zijn als de wijngaard Israël. Wij hebben ons tegen u verzet en u verworpen dagen zonder getal. Maar zend nog ten laatste aan ons en onze kinderen uw zoon in genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het derde vers, is onze slotzang. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen en op en ondergaan. Psalm 72, het derde vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.